Dankjewel. Ja, mooi. Ugly Sweater Sunday. Ja, altijd weer een feest. Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat straks met de persconferentie dingen weer. Maar het wordt ook al zitten met z'n allen thuis, zullen we nu al voornemen dat we ook dan gewoon een lelijke trui aandoen. En dan ook dat posten. Tot de hele wereld het kan zien. Dan gaat je dignity, je waardigheid. Maar het maakt niet uit. Zelfs David zei, ik verlies al mijn waardigheid het liefst als ik God aanbid. Het is een ugly sweater God aanbidden. Oh, het ligt er nog niet bekijkt. Het is in ieder geval je waardigheid soms verliezen, amen. Zo goed dat jullie er zijn. Ik ben blij om hier te zijn in Gods huis, om zoveel gezonde mensen te zien bij elkaar. Het is bemoedigend en ook thuis. We bidden voor je dat je gezond bent en dat je kracht ontvangt en dat je verkwikt wordt vanochtend door het woord van God en dat je je verbonden voelt ook. Omdat dat ben je wel. Je bent letterlijk connected, maar ook dat je je verbonden voelt met Gods huis op dit moment of wanneer je dit door de week terugkijkt. Want Gods geest beperkt zich niet tot één moment of tot één activiteit. Gods geest werkt door geloof. En die werkt krachtig door geloof. En een beetje intro voordat we met de preek gaan beginnen. We zijn na de zomer eigenlijk begonnen met een serie die heette Rebuild. En dat ging eigenlijk over, vanuit Nehemia, het herbouwen van de tempelmuren. En daar spraken we over herbouwen en opnieuw naar het fundament en dingen terugzetten of anders zetten. Want we zeiden, weet je, Gods kerk is niet kapot geweest, zal het ook nooit zijn. Maar we zijn wel dingen opnieuw aan het ontdekken en weer opnieuw aan het inzetten. En daarna sprak Fijk 2 weken eigenlijk over verwachting. En afgelopen week hebben wij een Connect Leidersavond gehad, die was overigens online, dat was ook wel even wennen, weer. Maar hebben we gesproken ook over, heel kort, over wat God volgens ons aan het doen is. En dat is niet heel, tastbaar te maken. Dat is niet te zeggen, oh, dat is stap 3 en dan doen we dit en dan gaan we linksaf en dan rechtsaf en dan is dit het en dan gebeurt dat. En ik zou dat fijn vinden als God dat deed, heel eerlijk. Ik hou van vooruitplannen, ik wil graag weten waar we aan toe zijn, zodat we dat kunnen organiseren. Snap je? Zo zit mijn hoofd in elkaar en daar vind ik rust. En dat is oké. Maar God werkt ook ook zo trouwens. Maar ook op geloof. Fijk sprak vorige week over Petrus die uit de boot stapte. En dat was een stap van geloof. Het was een verwachting van dat Jezus in staat was om hem het water over te laten lopen. Heer, als u het bent, zeg dan dat ik mag komen. Verwachting. En hij stapte uit en hij bleef op het water staan. Wow, hoe wonderlijk zou dat zijn. Maar geloof. Vasthouden. Petrus wist niet wat daarna ging gebeuren. En toen hij zijn ogen op Jezus eigenlijk liet afdwalen naar zijn situatie, toen begon hij te zinken. En zijn verwachting was naar zichzelf en naar de situatie. En de verwachting en het geloof in Jezus werd afgeleid. Heel vaak hoe wij ook in ons eigen leven, op het moment dat ons oog van Jezus afgaat en op onszelf gericht is, op onze situatie, op onze pijn, op onze ziekte, op onze ellende, wat ons aangedaan is, wat we onszelf aangedaan hebben, eerlijk. We beginnen te zinken. En het is zo mooi om te zien in dat verhaal, je kan het teruglezen in de Bijbel natuurlijk, maar ook vorige week terugkijken, is dat Jezus hem eruit haalt. Jezus laat je niet gaan, laat je niet zinken. Op het moment dat je roept help, dan is Jezus daar en hij grijpt je. En hij trekt je weer de boot in de veiligheid, in zijn liefde, in zijn vertrouwen. En hij oordeelt niet. Hij veroordeelde Petrus daar niet op, van oh man. Zo jammer, je was zo dichtbij. Super over verwachting. Maar waar wij geloven in wat we ervaren, wat we merken binnen het leidersteam ook, waar God ons een beetje in aan het bewegen is en verlangen weer aanwakkeren is eigenlijk. Dit is een Bijbeltekst. Er is een Bijbeltekst waarin Paulus naar de Korinthe schrijft van, hey, ik kom hier niet met vertoon van wijsheid, maar ik kom met vertoon van kracht. En dat is een beetje wat we ervaren wat God aan het doen is. Ik bedoel, wijsheid is goed, hè? Begrijp me goed. Overigens zegt Paulus daarin van, nee, je moet niet bouwen op menselijke wijsheid. Maar er is menselijke wijsheid, er is wijsheid van God, die is heel goed. En mensen vertalen die soms, daarom sta ik hier ook, om niet in mijn eigen wijsheid te prediken, maar in de wijsheid van God te prediken. En het is goed om daarop te bouwen, die wijsheid van God. Maar dat leidt naar de kracht van God. Want ergens anders staat, woorden zonder kracht zijn eigenlijk niks. Dus we ervaren dat God ons aan het bewegen is als kerk om te gaan ervaren de kracht van God. Om die voelbaar te voelen. We geloven ook de Bijbel zegt ook, het zal de gelovigen volgen. Wij geloven daarin. Wij geloven dat de kracht van God nog steeds vandaag de dag tastbaar, voelbaar, merkbaar aanwezig is door de geest van God. Net als bij de eerste apostelen. We zien het niet altijd en daar zit een frustratie. In ieder geval bij mij. Dat ik het wil zien gebeuren. Ik wil het zien volgen. Niet zozeer vanwege die tekenen en wonderen, ook gaaf. Maar voornamelijk omdat dat, net als in de Bijbel, tastbare bewijs is voor mensen om God aan te raken. En de Bijbel leert ook dat dat geen garantie is. En zoveel mensen die om Jezus heen de wonderen en tekenen hebben gezien en dan alsnog hebben afgewezen. En dat zal nu ook gebeuren. Dus het is niet een garantie. Maar ik geloof en wij geloven in de voelbare, merkbare, tastbare, bewijsbare kracht van God. En in die lijn wil ik ook een beetje gaan spreken met jullie vandaag. In de lijn van verwachting, in de lijn van geloof, en in de lijn van het zichtbare kracht van God zien gebeuren in jouw leven en in de levens van mensen om jullie heen. Want het is goed voor jou, maar de Bijbel zegt ook eens, wij krijgen voldoende voor onszelf en om uit te delen. Dus wat wij krijgen is genezing en wat wij kunnen geven is een getuigenis, is gebed, is geloof, is kracht. Is maar weet je wat God voor mij gedaan heeft? En hij doet dat ook voor jou, hij wil dat voor jou. Laten we daar naar uit gaan strekken, laten we samen God gaan zoeken. Dat is wat wij te geven hebben. En aan de hand van een Bijbelverhaal wil ik hier doorheen met jullie lopen om lessen te ontdekken voor onszelf. Om in te zetten, om de kracht van God merkbaar in ons leven te krijgen. Amen? Amen. Vader, ik bid, ik vraag u, Heer, dat u niet wacht totdat wij onze steentjes allemaal in een rij hebben. Of in het Engels zeggen ze ducks in a row. Tot we het helemaal juist hebben. Heer, dat doet u gelukkig niet. Heer, maar ik bid u, ik vraag u dat u nu al komt met kracht. Heer, dat u nu al mensen aanraakt. Dat u nu al mensen vrijzet. Op het moment, wanneer ook ze zeggen, Heer, help mij, is dat u doet wat u belooft. En dat u tegemoet komt, dat u helpt, dat u geneest, dat u vrijzet. En dat u getuigenissen opwekt, overal in Doetinchem en om ons heen en in onze regio. Getuigenissen van de merkbare kracht van het Koninkrijk van God. Want die Koninkrijk is hier, Heer, en wij leven daarin. Heer, we willen dat zien gebeuren. Heer, begin in ons. Begin bij ons. Begin door ons. Heer, en begin nu. Heer, dat vragen we in de naam van Jezus. Uit genade, door geloof. Amen. Amen. De meeste van jullie weten dat ik ben getrouwd met Natanja, die zit hier. En we hebben samen 3 kinderen. En die worden wat ouder. Dus we beginnen allerlei nieuwe fases ook in de opvoeding te merken. Weet je? We hebben ons jongste is 10 en ons oudste is 15. En dat is anders. We hebben een meisje tussen, die is 12. Anders. Allemaal anders. En heel eerlijk, ik ben daar niet zo goed in. Ik ben niet zo goed in anders. Ken je dat? Sommige mensen herkennen dat en sommige mensen herkennen dat juist niet. Die zeggen, ik fleur helemaal op in anders. Maar ik ben niet zo goed in anders. Ik ben echt een systeemmens. Ik hou van een plan. En ik hou van hetzelfde. Als dit voor kind 1 werkte, dan moet dat ook voor kind 2 werken. Kom op. En als dat niet zo is, dan ligt het niet aan het systeem, maar aan het kind. Dat is dan mijn gedachte. Ja, dat is niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Dus weet je, dat vraagt van mij dat ik moet schakelen. En daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dus ik moet mezelf oefenen om te zeggen, oké, dit ligt niet aan het kind, dit ligt in mijn systeem. Ik moet het systeem voor kind 2 anders doen dan voor kind 1. En dan kwam kind 3. En dan kon ik weer opnieuw beginnen. En alles wat werkte voor 1 en 2, werkte weer niet voor 3. En het lijkt wel alsof je het allemaal opnieuw moet uitvinden. Vervolgens kregen we een puppy. En begonnen we weer opnieuw. Dus de afgelopen maanden was voor mij een stressvolle periode. Want ik moest weer opnieuw leren hoe dat werkte. En toen hadden we het door. En vannacht werd de puppy weer ziek. En dan stond ik om 3 uur weer buiten met het beest. Dat ik dacht, wat hebben we verkeerd gedaan? En dan realiseerde ik me dat ik denk, niks. We hebben niks verkeerd gedaan. Hij heeft misschien iets verkeerds gegeten. Nou, dat kan ook, want dat beest vreet alles op straat. Dus er zit best wel wat tussen wat niet goed voor hem was. Maar het is zo grappig hoe ik van mezelf weet, ik ben echt een systeemman. En ik weet dat het voor heel veel werkt, maar ook heel veel werkt dat gewoon niet. Ik moet dat steeds veranderen. Maar herken je dat je eigenlijk voor jezelf, ook in het geloof, een systeem wil ontdekken wat werkt? Als ik dit en dit doe, dan gebeurt dat. En elke keer als ik dat doe, dan gebeurt dat ook. En soms werkt dat systeem ook en dan leef je er echt naar. En soms werkt het niet en denk je, wat doe ik verkeerd? Wat doe ik verkeerd? En God is een God van systemen. Als je kijkt naar hoe de natuur is opgebouwd, dat zijn allemaal systemen die herkenbaar zijn, die terugkomen. Het systeem van planten en oogsten, zaaien en oogsten. Dat zit in de natuur, dat zit in de mens, dat zit in ideeën, dat zit in financiën. Weet je, dat is een systeem die God bedacht heeft. Het systeem van vruchtbaarheid, van groei, dat zit in alle facetten van ons leven. God is een God van systemen, God is een God van orde. En daar dank ik hem voor. Vind ik zo heerlijk. Het enige probleem is dat ik soms zijn systeem niet begrijp. En dan denk ik als eerste, wat is er mis met mij? En dat is op zich een prima gedachte om bij jezelf te beginnen. Ik denk altijd dat je bij jezelf moet beginnen. Alleen heel vaak gaan wij richting een beetje de guilt trip, een beetje de schuld van, oh ja, dat snap ik, want ik heb vorige week dit en dit gedaan. Nee, dat snap ik, dat het niet werkt. Maar God wil juist ons aanwakkeren om Gods systeem te zoeken. En ik ga je ook verklappen wat Gods systeem is. Gods systeem is namelijk geloof. Alles wat bij God werkt, werkt door geloof. Soms door geloof in God. Let op, hè, dit is een gevaarlijke opmerking, let op. Soms door geloof in God. En soms door geloof in het systeem. Ik ga je het laten zien. Aan de hand van een Bijbelverhaal. En het Bijbelverhaal staat in Lucas 7. Misschien een heel bekend verhaal voor je, misschien ook niet. Ik ga hem sowieso lezen. Lucas 7 vers 1 staat. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Capernaum in. Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Hou hem heel even hier vast, want we gaan zo verder lezen. Voor degene die dat niet weet, een centurio is een Romeinse legerofficier. De Romeinen waren de overheersers in Capernaum. Die waren niet uitgenodigd. Die hadden niet samen een feestje daar. Die waren overheersers. Ze waren binnengekomen en hadden met geweld de autoriteit en de macht genomen in Capernaum en in heel Israël. In die hele regio. En een centurio is iemand die, een centurio is eigenlijk 100, is een hoofdman die leiding geeft over 100 man ongeveer. En in die setting daar was dat best een hoge rang. Als je daar hoger wilde, dan zou je bijvoorbeeld echt naar Rome moeten. Maar de meeste hoogofficieren daar in die buurt waren centurio's. En je ziet hem ook in de Bijbel een aantal keer terugkomen. Dus echt een hele hoge officier. Maar nogmaals, van de overheerser. Oké? Dus even de context plaatsen. Want we leven niet in die tijd. Het is goed dat we even weten waar het om gaat hier. En deze centurio had dus een slaaf. En ook die slaaf was niet uitgenodigd. Die slaaf had geen sollicitatiegesprek gehad. Die had niet gesolliciteerd voor deze functie. Die was waarschijnlijk bij een volk, misschien wel bij de Israëliërs, bij de Israëlieten, gevangen genomen en had onder dwang gezegd, jij gaat werken. Dat is een slaaf. En er staat hier dat hij dus erg op deze slaaf was gesteld. Oké, lezen we verder. Toen hij, dus die centurio, over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen om bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze bij hem aan om mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Dat is merkwaardig. Dat is een merkwaardige man, die centurio, dat hij dit gedaan heeft. En dat hij zelfs het vertrouwen heeft van de Joodse leiders. Dat is dus blijkbaar een hele lieve, misschien een rechtvaardige overheerser. Maar ze waren gek op hem, dat lees je hierin. Hij was een lieve man, hij had respect voor hun als volk. En dus ook voor zijn slaaf. Je ziet hier een beetje de context van die man, een bijzondere man. Want hij is ons volk goedgezind, vers 5, en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging met hen op weg. Dus hij was blijkbaar overtuigd. Oké, goeie vent, ik ga met je mee. Jezus ging met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen een centurio enkele vrienden naar hen toe stuurde met de mededeling: Heer, spaar u de moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom achtte ik ook mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Het is zo grappig, hè? We lezen zo weer verder, hoor. Maar wat mij opvalt is dat die Joodse leiders bij hem komen en zeggen: Heer, deze man is het waard dat u naar hem toe komt. En de houding van de centurio spreekt zoveel over hem. Hij zegt: maar ik ben het helemaal niet waard. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik vind het zo mooi, die nederige houding, die Jezus met zijn autoriteit erkent, waar we zo nog op komen, hoor. En zichzelf zegt: maar ik ben het helemaal niet waard. Terwijl hij feitelijk Jezus had kunnen oppakken en kunnen dwingen. Dat was zijn autoriteit. Dus natuurlijk had de centurio veel meer autoriteit over welke Joodse rabbi dan ook. Maar hij besefte: nee, deze man is hoger dan ik. En ik ben het niet waard die mijn huis komt. En de Joodse leiders vonden van wel. Ik vind die dynamiek zo mooi. Dat zegt zoveel over die centurio. En dan zegt hij in vers 8: ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat. En zelf soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg: ga, dan gaat hij. En als ik tegen een andere zeg: kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg: doe dit, dan doet hij dat. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Zelfs bij de mensen die de Bijbel kennen, die de Torah kennen, die de wet kennen, die God kennen, die hun hele leven wijden aan het dienst van God. Zelfs daar heb ik niet zo'n groot geloof gezien dan bij deze overheerser. Vers 10 is de conclusie hiervan. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Dit is een van mijn favoriete verhalen. Ik heb jarenlang bij Defensie gewerkt, dus ik verbind me altijd met dit soort types. Dat ik denk: ja, je weet hoe het werkt. En zo werkt Defensie ook. Er is hiërarchie, er is duidelijke orde, er is een systeem. Er is verantwoordelijkheid. Dus er is iemand die verantwoordelijkheid neemt en iemand die verantwoordelijkheid geeft. Er is een duidelijke volgorde. En die is er zodat mensen slagvaardig zijn. Die is er zodat er duidelijkheid is. Die is er zodat jij weet wat van jou verwacht wordt. En dat de ander weet wat hij van jou kan verwachten. Het is niet een systeem van waarde. Het is een systeem van orde. Dat is een groot verschil. Orde zegt niks over waarde. Dat iemand verantwoordelijk is over de ander zegt niet dat hij belangrijker is. Het zegt alleen dat hij een andere verantwoordelijkheid heeft. Dus orde, als God orde aanstelt, is dat niet in waarde. Het is niet de ene mens is belangrijker dan de ander. Er zat ook toen God de hemel en de aarde schiep en alle dieren en de mens in de tuin zette, toen zei hij ook dat hij moest heersen over de dieren, niet over elkaar. Maar God stelt wel bij mensen orde aan. God stelt leiderschap aan. Is de leider dan belangrijker? Nee, natuurlijk niet. Zeker niet in Gods ogen. Maar die heeft wel een andere verantwoordelijkheid. En dat merk je dus in het leger heel duidelijk. En deze centurio, die heeft hierin twee principes van het koninkrijk ontdekt die ik met jullie wil delen. Die ik geloof die ons zal helpen. om doorbraak te vinden, om de kracht van God manifest, dus tastbaar, voelbaar, in ons leven, in ons eigen leven en de mensen om ons heen te gaan zien gebeuren. Wil je dat? Ik wil dat. Dus ik ben op zoek naar het systeem wat me daarbij helpt. Oké? Okay? Deze centurio, die zag een systeem. Die herkende het systeem, omdat hij zelf daarin werkte. En dat maakte het voor hem makkelijk en duidelijk en helder. En Jezus koppelt aan die wijsheid geloof. Dat is bijzonder. Want ik denk dat de centurio het niet over geloof heeft gehad. Die heeft niet gedacht van, wow, ik heb echt groot geloof. Hij zei alleen, ik snap hoe het werkt. Ik ken het systeem. Ik weet hoe autoriteit werkt. En daar ontstond dus geloof door. Want er staat in dit verhaal is dat hij over Jezus gehoord had. Dus hij had waarschijnlijk gehoord om zich heen wat met die Jezus gebeurde allemaal. En dat er dus wonderen en tekenen gebeurden en hoe hij predikte. En ergens heeft dat verhaal bij hem dus wel geloof gebouwd. Misschien zonder dat hij het had herkend. Weet je dat het belang is van getuigenissen? Het is een getuigenis dat deze man is gaan geloven dat hij naar Jezus toe moest. Jouw getuigenis gaat mensen helpen naar Jezus toe. Het is zo belangrijk om dat als waarde te zien, is dat onze getuigenis mensen bij Jezus gaat brengen. Dus hou ze niet voor jezelf. We hebben tweede kerstdag een getuigenissendienst. Hou hem niet voor jezelf, maar spreek uit. Deel wat God in jouw leven gedaan heeft. Deel wat je hebt gezien wat hij gedaan heeft. En mensen die gaan nieuwsgierig worden. Feike sprak er 2 weken geleden over bij de doopdienst. Over die groepen mensen die dan nieuwsgierig worden naar wat er gebeurt. Omdat ze horen. En deze centurie had hetzelfde. Die hoorde iets en die zei, oké, als mijn slaaf gered moet worden, blijkbaar konden de artsen dat niet, dan is dit mijn enige hoop. Nou, was hij slim. Heeft hij natuurlijk, dit is een Joodse leider, een Joodse rabbi. Wat ik ga doen is de Joodse vriendjes, die ga ik erop afsturen. Want dan is de kans groter dat hij komt. Dat is natuurlijk netwerken, dat is slim. Want waarom moest hij komen? Heb je daar eens over nagedacht? Want hij zegt later, u hoeft helemaal niet te komen. Maar hij zegt eerst, laat hem komen. Wat ik denk is dat juist in de gesprekken met die Joodse leiders, dat zie ik voor me. Het is mijn eigen invulkunde, omdat ik visueel ben. Dus ik zie hem met die mannen praten. Zeg, hey, die Jezus, hè, ik heb gehoord dat hij wonderen en tekenen doet. Kan hij ook mijn slaaf genezen? En dan zeggen die Joodse leiders, ja, dat denken we wel, we weten het niet, we denken wel, we hebben wel heel veel dingen gehoord. Hoe doet hij dat dan? Ja, dan loopt hij op iemand af, dan legt hij zijn handen op en dan geneest hij. Meer weten we ook niet, maar dat gebeurt. Oh, dat moet ik hebben. Regel dat hij komt, kun je dat regelen? Ja, gaan we regelen. Je hebt voor ons de synagoge gebouwd, dit gaan we voor je regelen. Hè, vriend, dat gaan we doen. Dan komt hij bij jou en dan legt hij de hand op die slaaf en dan geneest die slaaf. Zo werkt dat. Nou, doe dat. Nou, ze gaan op weg. En ik denk ergens dat in die tussentijd er iets met die centurio gebeurde. Die zegt, nou wat raar. Volgens mij kan het ook anders. Maar dit is het eerste principe wat deze centurio ontdekte van het koninkrijk van God. Hij wist door ervaring hoe geloof een uiting is van vertrouwen in autoriteit en volgorde. Hij wist door zijn ervaring als Romeinse hoofdman, als een legerofficier, dat geloof een uiting is van vertrouwen in autoriteit. Daarom zegt hij ook, als ik tegen een slaaf zeg ga, dan gaat hij ook, want ik heb autoriteit en ik vertrouw erop dat mijn slaaf mij gehoorzaamt. Geloof en vertrouwen zitten daar heel dicht bij elkaar. Eigenlijk zit geloof en vertrouwen altijd dicht bij elkaar. Maar hij wist gewoon dat het zo werkte, want als hij een opdracht kreeg, voerde hij hem ook uit. Zo werkte dat. En die persoon die hem die opdracht gaf, die had er geloof in dat hij het goed zou doen. Net als hij een opdracht gaf, dat hij geloof had dat hij goed uitgevoerd zou worden. Hij herkende het systeem van orde in zijn eigen leven, maar hij herkende dat dus ook in het koninkrijk van God. Hij herkende dat er een persoon was Ik weet niet of hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Dat staat er allemaal niet. Hij noemt hem wel Heer. En dat is een autoriteitszin. Hij herkende in Jezus een hogere autoriteit dan wie hij was of wat hij had. En net als hij dus in zijn eigen systeem herkende dat autoriteit werkte door opdrachten te geven en opdrachten aan te nemen, wist hij dat het bij Jezus ook zo werkte. En op die manier stapt hij ook op Jezus af eigenlijk. En niet hij zelf, maar zijn vrienden of die Joodse leiders. Om Jezus aan te spreken in zijn autoriteit. En te zeggen, weet je wat, oh Heer, u hoeft niet eens te komen, want ik weet hoe autoriteit werkt. Want net als bij mij, als ik spreek, is dat voldoende. Dus u hoeft alleen maar te spreken. U hoeft niet eens te komen. U hoeft alleen maar te spreken. Want blijkbaar werkt dat in de geestelijke wereld net zo als in het leger. En hier verbaasde Jezus zich over. Jezus verbaasde zich over de wijsheid die deze man had. En dat dus ook kon leggen op het koninkrijk van God. Want Jezus had dit nog nooit verteld. Jezus had nooit gezegd van als ik spreek dan gebeurt dat. Dus deze man had openbaring ontvangen, had wijsheid ontvangen. En hij sprak het uit. En dat brengt me eigenlijk bij het tweede principe die deze Romeinse hoofdman heeft ontdekt, die ons kan helpen. Zijn geloof in het systeem laat zien dat het koninkrijk van God machtiger is dan wat wij denken. Zal ik je uitleggen. Als hij had vertrouwd op de Joodse mensen om hem heen en op de manier waarop het tot dan was gegaan, had hij Jezus inderdaad uitgenodigd naar zijn huis en had hem de handen op laten leggen op die knecht. Dat was namelijk hoe het werkte. Dat is ook hoe het waarschijnlijk hem verteld is. Want dat is wat al die mensen tot nu toe hadden gezien. En wat we hadden gezien wat werkt, dat blijven we doen. Dus hij moet komen, hij moet de handen opleggen. Oké, laten we daar beginnen. En ergens in de tussentijd zei ik al, gebeurt er iets met die hoofdman? Die zegt, nee, dit klopt niet. Als het koninkrijk van God op eenzelfde manier werkt, als een leger werkt, als autoriteit echt werkt, dan hoeft hij hier niet eens te zijn. Dan hoeft hij alleen maar te spreken en de geestelijke machten zullen gehoorzamen. Maar even jongens, wij lezen dit verhaal en wij kennen de verhalen hierna. En we denken, oh ja, dat klopt, dit werkt zo. Maar voor hun was dit allemaal nieuw. Deze Romeinse hoofdman, de overheerser, een Romein, niet eens een geleerde Jood, niet iemand die opgevoed was met het woord van God of met principes van God of niks. Maar die had al door dat het koninkrijk van God machtiger was dan wat hij kende. Dus had hij helemaal niet hoeven komen. Heer, u hoeft maar te spreken en het zal gebeuren. En het gebeurde. En ik denk bij mezelf, waarom heeft Jezus dat niet eerder gezegd? Van, hey, trouwens, ik leg wel de handen op en zo, en dat werkt. Dat is kracht, de kracht wordt vrijgezet. Maar het hoeft niet, hè. Ik ben niet gebonden door de handen op te leggen. Jezus heeft er niks over gezegd. Dus blijkbaar was dit blijkbaar een optie. Dit was altijd al een optie. En waarom wacht hij daar dan op? Waarom sprak hij niet veel vaker? Hij wachtte tot er een Romeinse hoofdman komt die de orde en de autoriteit van het koninkrijk begrijpt om dit vrij te zetten. Vind je dat niet bijzonder? God laat zich beperken tot de wijsheid van een heiden komt. En zegt, hey, maar dit is ook een optie, hè? Want zo werkt het ook bij mij in het werk. En Jezus zegt, je hebt gelijk. Het is een optie. En het zal gebeuren, omdat je het hebt laten zien. Jongens, besef je wat dat betekent? Besef je dat misschien wat we tot nu toe gezien hebben nog maar het begin is van de kracht van het koninkrijk van God? Omdat wij beperkt zijn door het te denken in dezelfde systemen als wat we altijd al gedaan hebben en wat het altijd al gewerkt heeft en wat ons altijd al geleerd is. En dat God misschien zit te wachten tot het één van ons het lef heeft om te zeggen, maar dat is helemaal niet nodig. Als het koninkrijk van God werkt op een manier wat ik ken is autoriteit, dan kan dit ook. Oh man. Misschien is wat we nu gezien hebben maar een begin van wat God wil gaan doen. Maar wat ik ook lees is dat God wacht tot wij hem uitdagen hierin. Dat wij gaan zeggen, Heer, is dit een optie? Kan dit? En de God zegt, no problem. Weet je, want het koninkrijk van God is zoveel machtiger dan wat wij denken, wat wij bidden of beseffen. En het vraagt soms gewoon een beetje lef en geloof in het systeem. Dat is wat ik bedoelde. Is dat je gelooft in hoe God werkt. En dat je zegt, als God zo werkt, dan is dit ook een optie. En ik ga God daarom vragen. Als je door zou lezen, dan zou je zien dat Jezus hierna naar een plaats heen gaat die Nain heet. En daar doet hij opnieuw iets wat nog niet eerder gedaan was. Dat doet hij iets wat weer alles op zijn kop zet. Daar is een jongen die is dood. En voor Jezus was dat geen probleem. Dus ik zie de discipelen al zo van, wow, wacht even, wow. Dus handen opleggen, dat werkt. Oké. Handen opleggen werkt. En in de naam van Jezus, nou, ik weet niet of Jezus dat zei, maar goed. We zeggen dit en dan bidden we daarvoor en de kracht van God wordt zichtbaar. Oké, wow, en nu kan het ook, als we er niet eens zijn. We kunnen uitspreken over een afstand dat iemand geneest. En dan staat dat op hetzelfde moment dat Jezus dat zei, dat hij ook genast. Dus die autoriteit die is tegelijk. Wow. En dan gaat Jezus verder en zegt, zelfs dood. Misschien de enige realiteit die ieder mens kent, zelfs dood, is geen probleem voor mij. Jongens, waarom laten wij ons vangen? Waarom laten wij ons vastzetten door de systemen die wij kennen? Door de manier wat wij denken dat werkt? En durven wij God uit te dagen, te vertrouwen dat zijn systeem werkt, ook al is het nog nooit gedaan? En Jezus zei niet tegen die hoofdman, ah, nu heb je alles verklapt. Ah, dat was een geheim. Je ziet die enthousiasme en die verbazing in Jezus, dat hij zegt, oh, ik hoor hem bijna zeggen, dat zegt hij niet, maar ik hoor hem bijna zeggen, hadden ze dit maar eerder ontdekt. Hadden ze dit maar eerder ontdekt. Jongens, ik wil niet de persoon zijn later, dat God zegt, oh, had je dit maar eerder ontdekt. Ik wil het nu ontdekken. Ik wil nu ontdekken wat God voor deze tijd klaar heeft staan. Wat er nog niet gezien is, wat er nog niet gevonden is, wat er nog niet ontdekt is. Wat er nog niet vrijgezet is in mijn regio, in mijn leven, in mijn vriendenkring, in mijn werk, in mijn kerk, in mijn stad. En ik wil het niet laten beperken door mijn eigen klein denken over het systeem wat nu werkt. En ik wil jullie uitdagen dat door de kracht van Gods geest, niet door menselijke wijsheid, maar dat jullie door de kracht van Gods geest opgewekt, opgebouwd en aangevuurd worden om God te zoeken in manieren die nog nooit zijn ontdekt. Ik geloof dat dat kan. Ik geloof dat hij daar ons roept. Dat hij zegt, maar ik heb jullie die autoriteit gegeven. En ik ga je vertellen wat het beste systeem is wat werkt. Dat is een systeem van dicht bij Jezus blijven. Dat is ook gewoon een systeem. En die werkt altijd. Dat in wat voor situatie je ook zit. En wat voor een ellende je misschien voelt. Misschien ben je wel hartstikke ziek. Misschien ben je eenzaam. Misschien ben je depressief. Misschien ben je gewoon op. Er is één systeem die altijd werkt. En dat is dat het hart van God door Jezus heen naar jou uitreikt. En net als die discipelen dicht bij Jezus bleven en al die geheimen leerden, is aan ons ook de plek om bij Jezus te blijven en al die geheimen te leren. Om te zien hoe Hij werkt. Om uit te dagen. Om God uit te dagen in nieuwe manieren. En om ons verhaal te delen. En misschien durf je dat buiten nog niet. Dat is helemaal niet erg. Begin dan in Gods huis. Geef je op voor die getuigenisdienst. Deel je verhaal. Het hoeft geen uren te duren. Graag niet. Gewoon kort, krachtig. Bam, dit is wat God doet. En mensen geloof wordt opgebouwd. En mensen gaan Jezus uitdagen. En Jezus is daar oké mee. Die zegt, oh, in heel Israël heb ik nog niet zo'n groot geloof gezien. En ik geloof dat nog niet het einde is. Ik geloof dat er nieuwe dingen gaan komen. En ik daag je uit om God uit te dagen. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we zo samen een lied gaan zingen. Ik wil de kracht van Gods geest over jullie uitbidden. Dat jullie niet vertrouwen op menselijke wijsheid. Niet op de systemen die al geleerd zijn. Maar dat je dicht bij Jezus gaat blijven. Dat je dicht bij Jezus komt en dicht bij Jezus gaat blijven om te ontdekken wat zijn hart is. Zodat je kan uitdagen, omdat je weet wie hij is, omdat je weet hoe hij is, omdat je zijn hart kent. En dat je dingen die nog niet open zijn, die nog niet bekend zijn, dat je die gaat zien en gaat uitspreken. Zodat mensen, net als deze slaaf, genezen worden door het geloof van jou. Door het vertrouwen wat jij hebt in Jezus, in zijn liefde, in zijn kracht, in zijn geest. En ik bid je moed toe om dat te doen op de plekken wat je nog niet eerder gedaan hebt. Om je getuigenis te vertellen, om te vertellen wat God voor jou gedaan heeft op jouw manier. Maar dat andere mensen zeggen, oké, als dat het is, dan ga ik ook God uitdagen. En ik bid je de nabijheid van Gods geest toe met zijn wijsheid. Om te spreken in autoriteit. Om mensen vrij te maken. Om situaties vrij te maken. Om genezing vrij te maken. Om herstel te zien. Zodat deze wereld niet kan ontkennen dat God leeft. Amen.